en ook oorlog ontstaan.
Maar wie voor het zwaard zal kiezen,
zal ook door het zwaard vergaan.
Met geweld vind je geen vrede.
Vrede is ook niet te koop.
Maar je krijgt het door Gods liefde.
En liefde geeft ons hoop.
Ik geloof dat de kinderen nu naar boven mogen.
Zingen.
Over zingen nog het lied natuurlijk.
Laten we gaan bidden. God vragen om zijn zegen voor ons en voor de kinderen die nu naar hun eigen plek toe gaan. Ik ga u graag voor in gebed. Dank u wel, Heer. Wat fijn dat het Advent is. Een tijd om even stil te staan. Even pas op de plaats te maken. Een tijd om echt uit te kijken naar het licht. Dank u wel, Vader, dat we hier vanochtend mogen zijn. Als kinderen van u. Kleine kinderen en grote kinderen. Zegen ons alstublieft. Zegen de kinderen en de tieners in hun eigen groepen. De kleintjes in de crèche, in de opvang. En zegen ook ons alstublieft. Hier mogen wij door te gaan op de weg van de schriften, de weg van uw woorden te bewandelen, de hoop vasthouden. Heer, en zoals het licht symbolisch werd aangestoken met twee kaarsen, wilt u zo in ons midden zijn, werkelijk waar, met uw Heilige Geest? Heer, wij loven u. Dank u wel. Wij prijzen u. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Catechesezondag. Dat is het vandaag. En dat betekent dat we in twee etappes met een thema bezig gaan. En de eerste etappe is dat we kijken naar een geschiedenis in het Oude Testament, waar je waarschijnlijk, als je de gewoonte hebt om thuis in gezinsverband uit de Bijbel te lezen, overheen zou bladeren. Die zou overslaan. Het gaat over Tamar. En een pijnlijke geschiedenis met Juda, haar schoonvader. Straks gaan we het hebben over iets in de tweede samenkomst, wat daar mijlenver van af lijkt te staan, namelijk de maagdelijke geboorte van Jezus, geboren uit de maagd Maria. En wat ik wil proberen is om die twee bij elkaar te brengen, omdat ze ons allebei vertellen hoe God in ons bestaan komt. Nou ja, straks meer daarover. Nu gaan we eerst uit de Bijbel lezen, en het zal Barry voor ons doen. Eerst een gedeelte uit Matteüs 1 en dan Genesis 38. In aansluiting daarop zingen we dan Psalm 146, vers 3 en vers 4.
Matteüs 1, vers 1 tot 3. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. En Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. En dan nu Genesis 38. Juda en Tamar. In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot hij zich aan bij een zekere Gira, een man die in Adullam woonde. Daar viel zijn oog op de dochter van de Kanaaniet Sua. Hij trouwde haar en sliep met haar. Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die Er werd genoemd. Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon, aan wie ze de naam Onan gaf. En een derde zoon noemde ze Sela, en toen Sela geboren werd, bevond Juda zich in Kezib. Voor Er, zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw die Tamar heette. Er was slecht in de ogen van de Heer, en daarom liet de Heer hem sterven. Toen zei Juda tegen Onan: vervul je zwagerplicht. Trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar. Maar omdat Onan wist dat zo'n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had, zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Wat hij deed was slecht in de ogen van de Heer. En daarom liet de Heer ook hem sterven. Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar: nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen, totdat mijn zoon Sela volwassen is. Hij dacht namelijk: ik moet voorkomen dat hij ook sterft net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen. Geruime tijd later stierf Juda's vrouw, de dochter van Sua. En toen de rouwtijd voorbij was, begaf Juda zich naar Timna, samen met zijn vriend Gira uit Adullam, om bij zijn schaapscheerders te gaan kijken. Zodra Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om zijn schapen te scheren, legde ze haar weduwedracht af, bedekte zich met een sluier, zodat ze onherkenbaar was, en ging langs de weg naar Enaim zitten, een zijweg van de weg naar Timna. Dat deed ze omdat ze nog steeds niet aan Sela tot vrouw was gegeven, hoewel die inmiddels volwassen geworden was. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. Hij sloeg de zijweg in en hij ging naar haar toe. Ik wil van je diensten gebruik maken, zei hij, niet wetend dat het zijn schoondochter was. Wat staat daar van uw kant tegenover? Vroeg ze. Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen, antwoordde hij. Goed, zei ze, als ik dan maar een onderpand van u krijg. En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, antwoordde ze: het snoer met uw zegel en de staf die u in uw hand hebt. Hij gaf het haar en had gemeenschap met haar. En zij werd zwanger van hem. Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en nam haar weduwedracht weer aan. Juda vroeg zijn vriend uit Adullam een geitenbokje naar de vrouw te brengen om het pand in te lossen. Maar hij kon haar niet vinden. Hij informeerde bij de mensen daar in de buurt: ik ben op zoek naar de vrouw die onlangs bij de weg naar Enaim haar gunsten aanbood. Zo'n vrouw is hier niet geweest, antwoordde ze. Dus ging hij naar Juda terug. Ik heb haar niet kunnen vinden, zei hij. Sterker nog, de mensen daar beweren dat er nooit zo'n vrouw is geweest. Toen zei Juda: laat haar alles dan maar houden, anders maken we onszelf nog belachelijk. Ik heb het beloofde bokje gestuurd, maar je hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden. Ongeveer 3 maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. Breng haar de stad uit, zei Juda, ze moet verbrand worden. Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschappen brengen: ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijkt u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn. Juda herkende ze en zei: zij is onschuldig, maar ik niet, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven. Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten, en de vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand ten teken dat hij zich het eerst had laten zien. Maar hij trok zijn hand weer terug en daar kwam zijn broer tevoorschijn. Wat een baanbreker ben jij, zei ze. En hij kreeg de naam Peres. Daarna kwam zijn broer met om zijn hand de rode draad. En hij werd Zerach genoemd.
God geeft aan wie hongert voedsel en aan verdrukten recht gericht. En zo wil ik vanochtend met u, met jou, kijken naar Tamar. Als iemand die hongert naar recht en die dan uiteindelijk ook recht krijgt, al is het op een wat onorthodoxe manier. Gemeente van de Heer, broers en zussen, jong en oud. Deze week zomaar een berichtje in de krant over cyberpesten. Cyberpesten, dat mensen, jongeren, soms kinderen, maar ook volwassenen, elkaar op de sociale media echt het leven zuur maken. Scheldpartijen. Dat een foto en je naam wordt misbruikt om de gekste en de vunzigste dingen te laten zien. Dat is cyberpesten. En helaas is dat veel in het nieuws. En wat is het smerig en gemeen en laag bij de grond. Dat mensen jou zo pijn kunnen doen. En dat berichtje in het nieuws, was eigenlijk een voorbeeld bij een artikel, ging er dan over dat een meisje met haar ouders naar de politie ging. Want haar foto was gebruikt en ze ging naar de politie toe. En die zeiden, ja, dat sorry, hoort niet bij onze prioriteiten. Ja, je zou wel aangifte kunnen doen, maar we gaan er toch niks mee doen. Dus ga maar weer naar huis. Wat zul je je dan machteloos voelen? Wat zul je je dan monddood gemaakt voelen? Als dat gebeurt en zelfs de politie zegt, de mensen die jouw recht zouden moeten verschaffen zeggen, ja, vervelend voor je, maar ga maar naar huis. Nou dat gevoel van machteloosheid, van onrecht. Misschien ken je dat een beetje. Omdat jij dat ook meemaakt. Of mensen in je omgeving kent die dat meemaken. Beste. Je werkgever, die werkt je eruit. Met allemaal onzinargumenten. Maar je hebt geen verweer. Of in je familie. Jij ook altijd. Daar praten we niet over. Hou je mond maar. Jou wordt onrecht aangedaan en je wordt monddood gemaakt. Wat vreselijk is dat. En andersom, wat enorm bevrijdend is het. Als er dan iemand tegen je zegt, en liefst degene die er wat aan kan doen, je hebt gelijk. Jou is onrecht aangedaan. We gaan het goed maken. Zoals bij dat meisje in de krant, dat het uiteindelijk iemand was van een organisatie die zei, dat gaan we oplossen. Dat gaan we echt oplossen. Jou wordt recht gedaan. Nou, daar wil ik het over hebben als we het hebben over Tamar. En dat vreemde hoofdstuk Genesis 38. Dat is natuurlijk niet wat het eerste opvalt. Als we dit lezen, wat het eerste opvalt, dat zijn die seksuele details. Dat Tamar volgens de regels van toen, na het overlijden van haar echtgenoot, dan moest trouwen met Onan, haar zwager. Dat is vreemd, kennen wij niet. Maar goed, andere tijden, andere culturen. Maar wat die Onan dat doet, is dat hij daar wel mee instemt en ook wel de seksuele kant ervan accepteert. En misschien ook nog wel plezier aan beleeft, maar niet mee wil werken aan de zwangerschap. Waar het allemaal onbedoeld was. Want dat was het zwagerhuwelijk. Dat dan de naam van zijn broer zou voortbestaan. Dat hij op naam van zijn broer dan een kind zou verwekken. En dat wilde hij niet. Dan zou zijn erfdeel kleiner worden. Onan is een egoïst. Wel de lusten, maar niet de lasten. En dan als klap op de vuurpijl die actie van Tamar, die zich prostitueert om dan maar zo op een andere manier uit de familie van haar overleden man zwanger te raken. Wat een gek verhaal. Maar die details, die seksuele details, die zouden ons kunnen afleiden van wat volgens mij de kern is waar het hier om draait. Het gaat om recht. Dat er aan Tamar recht wordt gedaan. Dat ook zij een naam, een familie, een voortbestaan heeft in haar volk. Daar was het om te doen. Dat haar recht zou worden gedaan. En hoe wordt dat recht geschonden? Vreselijk. Ze wordt weggestopt. En je leest de gedachten van Juda. Die Tamar deugt van geen kanten. Ze is 2 keer getrouwd geweest met een zoon van me en allebei zijn ze dood gegaan. Maar die Tamar aan de kant. Juda, volgens de regels van toen, Juda die bleef verantwoordelijk. Bleef de bevoegdheid houden over zijn schoondochter. En wat doet hij? Ja, je mag later wel met Sela trouwen. Ja, mooi niet dus. Ik stop je weg. Mond doodgemaakt. Weggestopt in haar familiehuis. Het leven ging aan haar voorbij. Terwijl haar familiegenoten en vriendinnen verder konden, werd zij geparkeerd. Hier wordt een mens onrecht aangedaan. Waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? En gekker nog, waarom komt nota bene van al die geschiedenissen in het Oude Testament deze pijnlijke geschiedenis terug op de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament? Waar het gaat om het goede nieuws dat Jezus komt naar de wereld. Waarom lees je al na een paar regels niet alleen de naam van Juda, wat logisch was, want iedereen dacht wel, oh ja, Juda. Daar komt de Messias vandaan. Maar meteen na de naam van Juda, Tamar, Peres, Zerach. En iedereen die dat las, kreeg meteen zo'n tenenkrommend gevoel wat wij ook net hadden. Toen we Genesis 38 lazen. Oei, wat een geschiedenis. Waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? Vorige week zei Ad van der Dussen al iets over onze serie. We zijn 4 weken, de 4 weken voor kerst, bezig met die 4 oma's van Jezus. 4 vrouwen waar iets mee was. Vreemd. Vreemdelingen. Vrouwen met barsten door hun huwelijksleven. En tegelijk ook van die krachtige vrouwen die elk op een eigen manier op een gegeven moment zeggen, en nou sta ik op en neem ik het initiatief en nou zeg ik daar wat van en dan doe ik er wat aan. Krachtige vrouwen. Maar ook vrouwen die de gebrokenheid kennen. Waarom staat Tamar in de Bijbel? Ik wil beginnen met Juda. En dan komen we straks uit bij Tamar. Juda. Wat zouden we van Juda weten als Genesis 38 niet in de Bijbel stond? Even heel kort. Juda, een van de 12 zonen van Jacob. En er waren hele toestanden in die familie van Jacob. Maar Juda die kwam er dan toch best wel positief uit. Als het hoofdstuk hiervoor Jozef in de put wordt gegooid en de broers denken, Jozef maken we dood. Dan zegt Juda, ook niet zo netjes, maar toch, laten we hem nou niet doden, maar hem verkopen. Niet heel positief, maar toch net een beetje beter dan de rest. En verderop, Genesis 43, als dan ze voor de 2e keer bij Jozef zijn, Jozef is inmiddels onderkoning, en Jozef wil hem op de proef stellen. Benjamin is een dief. Dan staat Juda op en zegt, nee, pak mij maar. Ik sta borg voor mijn broertje, mijn halfbroertje. Kom niet aan hem, maar kom maar op. Ik vang de klappen op. Maar positief dus, die Juda. En dan het laatste wat Jacob over zijn zoon zegt, is dat hij hen zegent. En de zegen voor Juda, die springt eruit. Juda, jij zult heersen over je broers. En de regering, de scepter, zal van jouw familie niet wijken. Juda, zo'n kerel. Van Juda, daar verwachten we iets van. Zoals in het Jodendom de naam Juda verbonden is met David, de koning, en met de komende redder. Juda, daar verwachten we echt iets van. Goeie kerel. Ja, behalve dan Genesis 38. Heel vreemd, midden in de verhalen over Jozef, opeens één hoofdstuk over Juda. En wat voor een hoofdstuk? Met een nare geschiedenis. Een vreemde onderbreking. Opeens een schaduwkant, een zwarte bladzijde uit het leven van Juda. Juda die wegtrekt bij zijn familie vandaan. Die dus weggaat ook bij het volk van Gods belofte vandaan. En die doet wat zijn opa en zijn overgrootvader niet deden. Namelijk trouwen met vrouwen uit het land. Dat doe je toch niet? Hij wel. Tamar, Juda, die dan vervolgens ook zich in de nesten werkt. En niet ingrijpt als het misgaat in zijn familie. En zich laat leiden door vooroordelen. Die Tamar brengt alleen maar last. Juda, die uit is op zijn eigen genoegens. En ondertussen keihard oordeelt over een ander. Als Tamar dan zwanger blijkt te zijn. Wat een schijnheil. Een pikzwarte bladzijde uit het leven van Juda. Maar wat is het belangrijk dat deze bladzijde in de Bijbel staat? Wat is het heilzaam en goed dat we deze bladzijde van Juda lezen in het woord van God? En dat we hem ook weer tegenkomen in Matteüs 1. Dat Jezus dus niet gekomen is uit een familie van sympathieke mensen die het allemaal zo goed doen en ook godsdienstig de boel goed voor elkaar hebben. Ach, we doen wel eens een foutje, maar toch. Nee, want zodra we Juda lezen, lezen we ook Tamar. Dan lezen we meteen ook die zwarte bladzijde. En waarom dat zo belangrijk is en zo goed is? Nou, omdat het ook bij ons zo is. Ook bij ons is er wel ergens zo'n zwarte bladzijde. Misschien zo gitzwart als Genesis 38. Misschien meer een schaduwrandje, een hoekje van je hart. Maar bij ons allemaal is er zo'n bladzijde die je eigenlijk liever over zou willen slaan en liever niet zou willen lezen. De bladzijde die de Bijbel de bladzijde van zonde noemt. En de Bijbel, Genesis 38, Matteüs 1, vertelt, God komt daarop terug, op die bladzijde. Hij vergeet het niet. Maar wat hij nou doet, dat is werkelijk geniaal. En dat is zo bevrijdend, dat God terugkomt op die zwarte bladzijde, en dan als het ware een stift pakt, en daar iets opschrijft, namelijk Jezus. Want dat is wat in Matteüs 1 gebeurt. God slaat Genesis 38 open. Zo is het dus met de voorgeschiedenis van Jezus. Zo is het dus in Israël. Zo is het dus in het leven van mensen. Maar ik verbind die pijnlijke geschiedenis, die pijnlijke bladzijde, aan de naam van mijn zoon Jezus. En hij is het, zegt de engel, die je zal redden van je zonde. En het is zo goed nieuws dat God dat doet. Voor Juda is dat goed nieuws met zijn oneerlijkheid en zijn seksuele misstappen. Die zwarte bladzijde wordt niet weggemoffeld, wordt verbonden met de naam van Jezus. En dat is goed nieuws voor ons. Als wij misschien een beetje opkijken tegen al die kerkmensen die het zo goed doen, volwassenen of zo, vergeet het maar. We hebben allemaal wel zo'n zwarte bladzijde. Het is goed nieuws voor ons als wij misschien denken, die Juda, dat ben ik. Want ik heb ook echt onrecht gedaan aan iemand. Of ik ging vreemd, of bekeek verkeerde sites. God schrijft op de donkerste bladzijde van ons leven met een stift de naam Jezus. Ik wil jou redden. En met Jezus mag je echt een nieuw begin maken. En wordt ons leven opgenomen in zijn nieuwe plan, zijn nieuwe wereld, zijn nieuwe begin. Matteüs 1 nodigt ons uit om ons daar naar uit te strekken. En daar echt blij van te worden. Om vergeving te vragen. En misschien wel heel concreet door op te schrijven de zwarte bladzijden in jouw leven. En dan die stift te pakken en op dat blaadje Jezus te schrijven. Want God redt je. Echt waar. Dat was Juda. We keken nu vooral naar Juda. En Tamar was tot nu toe vooral een bijrolspeler. Tamar als degene die ons herinnert aan de zwarte bladzijde van Juda. Maar dat is niet het hele verhaal. Want daarvoor is Tamar te bijzonder. Heeft ze te veel pit en te veel karakter. Tamar staat in de Bijbel. Omdat God zo laat zien. Ik ben een God van het recht. En ik wil graag dat er recht gedaan wordt. Aan mensen zoals Tamar die monddood worden gemaakt. En rechteloos worden. Dat is de ontknoping van Genesis 38. Die prachtige scène. Aan de ene kant zie je Juda die zich echt presenteerde als een chief, als een clanhoofd. Hij was dan zijn ketting wel kwijt, misschien dat wel weer een andere. Maar Juda heeft echt de uitstraling van de bos. Dat is iemand met status. En dan zie je daar Tamar, ongehuwd, zwanger. Het dorp sprak er schande van, ze heeft de hoer gespeeld. En dan zie je die mensen elkaar naderen. En dan gebeurt het ongehoorde. Dat Juda zegt, jij hebt gelijk. Onze vertaling zegt, zij is onschuldig, maar ik niet. Of zoals je ook kunt vertalen, zij staat meer in haar recht dan ik. Zij staat meer in haar recht. Wat zal ze daarnaar hebben verlangd, naar die woorden, al die jaren dat ze opgesloten zat in huis en het leven aan haar voorbij ging. Dat Juda, dat ze zegt, jij staat in je recht en ik niet. En wat kun jij daarnaar verlangen? Dat te horen uit de mond van iemand. Misschien wel uit de mond van die pestkop. Of van je baas. Of van dat familielid. Ja, je hebt gelijk. Jij staat meer in je recht dan ik. Wat is dat bevrijdend als je dat hoort? De geschiedenis van Tamar is ook bedoeld om ons hoop te geven. Dat ons ook een keer zal overkomen. Dat er iemand tegen je zegt, ja, jij hebt gelijk, jij staat in je recht. Dat er iemand voor jou opstaat en zegt, ik ga het goed maken. Want dat hoort bij de kern van de missie van Jezus. Dat Jezus is gekomen om de dingen recht te zetten, recht en gerechtigheid te brengen. Jezus is vol liefde, staat een arm om je schouder, maar Jezus is ook de koning die recht brengt. We zingen straks Psalm 72. Geef hier de koning uw gerechtigheid. Laat het recht stromen als water door de beken, zeggen de profeten. Jezus zegt ook, gelukkig ben je als jij hongert en dorst naar gerechtigheid. Als jij zo'n Tamar bent die snakt naar recht, want je zult verzadigd worden. Meer dan genoeg, dat ga ik doen. Jezus kwam om definitief een einde te maken aan het geklets, aan de vernedering, aan het gepraat, het geroddel. Dat komt Jezus doen. Dus hou vol en heb moed. De Bijbel komt er een keer op terug, op het onrecht dat jou werd aangedaan. Ja, maar Tamar, die hoorde het dan toch maar wel gewoon in dit leven en zo. En uit de mond van degene die haar het onrecht had aangedaan. Misschien gebeurt dat ons niet zo, op die manier. Omdat je niet meer kunt praten met die ander. Omdat die er niet meer is. Misschien gebeurt het je niet in dit leven. En zo is dat. Aan de ene kant laat Matteüs 1 dan zien, maar God komt er wel op terug. God vergeet de Tamars niet en vergeet ook ons niet. En tegelijk mogen we ook Tamar zien als een voorbeeld, als een inspirerend voorbeeld. Van iemand die hongert en dorst naar gerechtigheid en dan het initiatief neemt. Want dat zit toch ook wel in het verhaal, dat ze dat zorgvuldig plant. Mensen die vertellen haar informatie, ze weet wat haar schoonvader doet. Had ze rekening gehouden met haar eigen vruchtbaarheid? Ik weet het niet, maar er zit een verhaallijn in van een creatieve, inventieve vrouw. Die haar recht gaat halen. Tamar als voorbeeld. Ik heb me wel even afgevraagd of ik dat nou zo moet zeggen. Tamar als voorbeeld. Klinkt natuurlijk allemaal wel heel vroom, maar ondertussen, wie zou haar dit nou willen nadoen? Wat zo bijzonder is dat de Bijbel daar helemaal niks over zegt. Ik bedoel, we zouden het elkaar niet adviseren om dit zo te doen. Maar de Bijbel zwijgt. Eerder lof, als ze in de Bijbel genoemd wordt, zoals aan het einde van Rut, zagen we vorige week. Dan is dat op een heel positieve manier. En alleen al het feit dat ze moeder wordt van een tweeling, dat is toch in de Bijbel meestal een soort codetaal van dit is een gezegend gebeuren. De Bijbel is heel terughoudend met oordelen. Dan laten wij dat dan ook doen. En dan toch maar op onze manier Tamar zien als voorbeeld. Net zoals die andere vrouwen, Rut, Maria, als vrouwen die ergens voor staan. En ook het initiatief nemen. Tamar is een vrouw die binnen haar mogelijkheden, die zeer beperkt waren, toch gewoon opstaat. En doet wat ze kan om haar recht te halen. Zij vertaalt haar honger en dorst naar gerechtigheid in actie. En zo is zij een voorbeeld. Voor u en voor jou. Als jij onrecht meemaakt. Probeer te doen wat je kunt. Want de Bijbel laat zien, God staat aan jouw zij. Jezus staat aan jouw kant, want jouw honger en dorst naar recht is zijn verlangen naar recht. Sta dus op voor jezelf, of misschien wel voor een ander, van wie je weet, zij heeft recht nodig. Want ik merk dat die wordt gepest op Facebook. Ik vind het zo oneerlijk hoe de werkgever hem behandelt. Sta op. Wees inventief en misschien wel onorthodox. Zoals Tamar zacht gezegd nogal onorthodox te werk ging. Nou, misschien moet dat soms. Zoals die christenen die zich inzetten voor vluchtelingen. En misschien wel de vreemdelingenwet hebben geschonden, maar toch. Honger en dorst naar gerechtigheid maakt creatief. Ik probeer samen te vatten. Wat kunnen we hiervan meenemen de komende week? Het eerste waar ik aan denk is dit. Advent is een tijd van inkeer, van bezinning. Een tijd om die zwarte bladzijde in mijn leven, en wellicht ook in uw en jouw leven, niet over te slaan, maar nou eens gewoon eerlijk te bekijken. En dan werkelijk te bedenken en te geloven dat God zelf met een dikke stift de naam van Jezus op die bladzijde schrijft. En dan te weten, ik mag opnieuw beginnen. Er is toekomst. Zoals er voor Juda een toekomst is. Inkeer, Het tweede waar ik aan denk is bekering. Als je denkt, die Juda, dat ben ik. Ik deed een ander onrecht. Had niet mogen zeggen. Wat let je om dan te doen zoals Juda, die het hele verhaal over respect en status vergat en zei: je hebt gelijk en ik zat fout. Laten we dat doen. En het derde: wees inventief en creatief en moedig om je recht te halen of om recht te halen voor een ander. En als je dat doet, dan mag je weten: Jezus staat aan mijn zijde. Amen. Psalm 72, ik noemde hem al. Het is een psalm waarin het verlangen naar een koning die recht brengt wordt bezongen. Een psalm die ook vaak is verbonden met de komst van Jezus. We zingen van Psalm 72, vers 1 en vers 4. Kom even hier naar beneden, omdat ik Pieter en José wil uitnodigen om hier naar voren te komen. Zoals Marjan net al zei, we nemen vandaag afscheid van Pieter en José. En dat willen we ook gewoon eventjes uitleggen. Even kijken naar het geluid. Misschien is dat het handigst dat jullie daar gaan staan, voor het geluid.
Onze jongens zijn er niet bij. Kan iemand die halen?
Ja.
Zullen wij alvast met ons praatje beginnen?
Ja?
Oké, goed. We hebben het afgesproken om het in vraag en antwoord vorm te doen. En mijn eerste vraag is: waarom staan jullie hier? Kunnen jullie dat uitleggen?
Ja, nou, zoals al gezegd is, nemen wij vandaag afscheid. En we vinden het heel fijn dat wij even de ruimte krijgen om ons verhaal te doen. Om daar iets meer over te zeggen dan dag.
Dat is prima. Ja, en dat vonden we ook een goed idee.
Ja.
En nou, zoals al werd aangekondigd van jullie, nemen afscheid van ons. Dan kunnen jullie ook vertellen van waarom, hoe zijn jullie tot deze stap gekomen?
Nou, daar ben ik de veroorzaker misschien een beetje van. Iets harder. Nou, dan zal ik nog wel beter in die microfoon praten, ja, maar hij is niet zo hoog voor mij. Dus. Ligt misschien hier een onder? Leuk. Zo'n 3,5 jaar geleden waren we op vakantie met Hemelvaart. En 's nachts kreeg ik een droom van ik moet naar de kerk hier. Ik weet niet waarom, maar we zijn gegaan. Ik heb ons gezin overgehaald, want meestal met vakantie zijn we wat makkelijker daarin. En we zijn in die kerk gegaan, dat was de Doorbrekers in Barneveld. En tijdens de dienst ben ik enorm geraakt. De dominee bad een gebed en vroeg ons om die allemaal in ons hart mee te bidden. En eigenlijk vroeg hij in een gebed om Jezus in je hart uit te nodigen. En dat heb ik gedaan. En ik weet niet wat er toen gebeurde, maar mijn hart sprong open en ik ben gaan huilen, gaan janken. En dat is die dag niet meer opgehouden. En ja, dat heeft mij veranderd. En dat heeft ons te denken gezet. En dat heeft ons in beweging gezet, zeg maar. En we zijn aan het zoeken geslagen. Zoeken naar meer van de Heilige Geest. We wilden daar meer van weten, meer kennis van krijgen en meer ervan ervaren. En door die beweging en door die verandering zijn we dingen gaan doen, zijn we met andere mensen in contact gekomen. Waaronder ook Maarten van Gestel. Samen met zijn vrouw hebben zij een idee om een nieuwe kerk te stichten, een gemeente voor niet-kerkelijke en kerkzoekenden hier in Eindhoven. Wij hebben dat idee enthousiast omarmd en wij hebben ons bij zijn team aangesloten en we willen samen met hun en nog een stel anderen die uit verschillende denominaties komen, onder andere de Lichtstad, de Vergadering, de GKV, hebben wij dit idee omarmd om samen met hen deze kerk dus op te bouwen en te starten. Met elkaar zijn we dus in het team visie aan het ontwikkelen. Lopen we stage bij de basis, onder andere in Apeldoorn. En Maarten zelf heeft zich aangesloten bij X29. Dat is dus een kerkplantersorganisatie die wereldwijd dus kerkplanters ondersteunt en begeleidt. En ons ook coacht daarin. En als laatste, dit puntje wil ik dan zeggen, en de gebouwen hebben we ook inmiddels, want wij mogen terecht in de akker van de Lichtstad Noord.
Heeft jullie de nieuwe kerkplant, hebben jullie al een naam?
We hadden een naam, alleen dat was de basis. Alleen we hebben gezegd dat wij ons losmaken van de basis Apeldoorn, dat we toch onze eigen identiteit willen creëren.
Oké, dat horen we nog.
Dat komt nog. Ja. Het is nu kerk zonder naam.
Kerk zonder naam. KZN.
KZN.
En misschien denkt iemand wel van ja, maar er zijn al zoveel kerken in Eindhoven. Waarom deze nieuwe plant?
Ja, klopt. Er zijn al heel veel smaken in Eindhoven, dus daar willen we zeker geen smaakje aan toevoegen. Ons doel is om het verschil te maken in de laagdrempeligheid in een kerk waar mensen naar binnen kunnen stappen alsof dat ze een conferentie binnenstappen, waarbij ze op een instapmanier van God en van de Bijbel kunnen horen. En dat doen we op zondag. Dus, want zondag is in onze beleving ook het meest makkelijke moment in de dag dat mensen hiervoor te porren zijn. En we willen tijdens de dienst hoge kwaliteit bieden en het evangelie staat daarin centraal. En omdat we zelf ook voor onze eigen opbouw moeten bouwen, doen we op woensdag, hebben we dus onze eigen kringen en onze diensten. Dus om de week hebben we een dienst en om de week hebben we de huiskring.
Mooi. Hey, en ik begrijp dat zeg maar de gemeente nog in opbouw is. Waarom zetten jullie nu al de stap? Want het draait nog niet zoals het stipje aan de horizon is.
Nee, we zijn inderdaad nog met een te kleine groep om de deuren op zondag al te openen. Maar zoals jullie begrijpen hebben wij een zoektocht afgelegd de afgelopen 3,5 jaar. We zijn op zoek gegaan naar meer van de Heilige Geest. We zijn eigenlijk 3 jaar aan het church hoppen geweest. En we willen nu toch echt rust en continuïteit ook voor de kinderen bieden. En we hebben besloten om op de zondag voortaan naar de Lichtstad te gaan. Omdat dat eigenlijk op dit moment het beste aansluit.
Oké. Nou, het is fijn dat we dat gewoon ook weten van elkaar. Dat geeft ook een stukje duidelijkheid en dat is heel belangrijk. En misschien is er nog iets verder, iets wat jullie willen meegeven aan ons.
Ja.
Ja. Afscheid nemen is nooit makkelijk. Zeker niet als je al 15 jaar in deze gemeente rondholt en dingen met elkaar beleeft. Zowel de goede dingen als de minder leuke dingen. Dus nu na zo'n proces van 3,5 jaar zijn we er klaar voor en wensen wij jullie als gemeente Gods zegen toe. En we hopen jullie nog gewoon als mensen en als vrienden en als kennissen gewoon nog te ontmoeten. En daarvoor dank ik jullie.
Mijn kant. Namens ons sluit ik me daar graag bij aan. En we willen jullie ook een hartelijk Gods zegen toewensen. Ook Jasper en Sander, gewoon die nieuwe plekken. En hopen dat het jullie goed gaat. En ook dat jullie verlangen om mensen in onze stad en regio te bereiken. Met het goede nieuws van Jezus, dat dat ook echt gezegend wordt. Dus het gaat jullie goed met God. En we hebben ook afgesproken van we willen graag zegenend uit elkaar gaan. En dat doen we door nu ook samen te bidden. Ik zal voor jullie bidden en jullie willen ook voor ons als gemeente bidden.
Ja.
Laten we samen bidden. Heer in de hemel, dank u wel voor dit gezin. Voor Pieter en José, voor Jasper en Sander. Dank u wel, Heer, dat u hen het verlangen heeft gegeven om te groeien in het leven met u. En het ook te delen, Heer, met de mensen om ons heen. Heer, ze beginnen aan een reis waar nog lang niet alles duidelijk is. Hoe het zal gaan met de nieuwe gemeente, nu nog zonder naam. Maar Heer, ze gaan met u. En dan, Heer, dan zult u ervoor zorgen dat het goed komt. Heer, zegen hen als gezin. Ook in de lichtstad. Zegen de nieuwe kerkplanting. Dat daardoor mensen uit onze omgeving het goede nieuws over Jezus mogen leren kennen. Pieter en José, Jasper en Sander. De genade van onze Heere God. De liefde van God. En de verbondenheid met de Heilige Geest zijn met jullie. Amen.
Heere God, ook ik wil bidden voor deze gemeente. We willen danken voor de fijne jaren in deze gemeente. Voor de vrienden en kennissen die we hier ontmoet hebben. En we zijn dankbaar dat we vandaag de ruimte hebben gekregen om ons verhaal te vertellen. En dat we op deze manier afscheid van elkaar kunnen nemen als broeders en zusters in de Heer. En wij bidden dan ook jullie als gemeente alle goeds en God zegen toe. Amen.
Amen. Bedankt. Gebedspunt. Er is best veel om voor te bidden vandaag. Er zijn best wat namen en adressen waar zorg is. En ook wel waar we voor kunnen danken. We gaan om te beginnen bidden om de vrede van God voor onze zuster op leeftijd, Arie Pelgrim. Haar gezondheidstoestand gaat echt achteruit. En het zou kunnen dat het einde van haar leven hier nadert. We zullen bidden om vrede en ook om kracht voor Annette en de familie. We gedenken in deze dienst de vader van Lilian Spijkerman, die onlangs op 78-jarige leeftijd overleed. We zullen bidden om troost voor zijn vrouw, voor Lilian en de familie.
We bidden voor Ali Schelen, die een lelijke val heeft gemaakt, hoorde ik van Ad van der Dussen. Heeft haar knie gebroken. Dat is pijnlijk. En beperkt haar natuurlijk enorm. En naar verwachting in de komende week zal ze ook geopereerd worden. We willen bidden voor de familie Schelen. Voor de familie Slot, voor Hans en Wietske. Wietske krijgt in de komende week een belangrijke uitslag. In verband met haar heupproblemen en andere pijnklachten in Nijmegen. Dat is spannend. En dan is er ook nog dit gebeurd, dat Hans in de afgelopen week is gekatheteriseerd. Al langere tijd last van vermoeidheid. En wat was dat nou? En dat bleek dus het hart te zijn. Gelukkig zijn de artsen er positief over. En het is snel gegaan, maar ook goed gegaan. Maar hij is er nog niet, want de komende week zal hij gedotterd moeten worden. Ze speelt veel. En dan ook nog dat de vader van Hans en Henk sinds enkele weken in het ziekenhuis ligt. En de familie is er ook dit weekend bijgeroepen. Omdat het ook slecht met de vader gaat van Hans en Henk Slot. Dus veel om voor te bidden. We danken met Luwert van der Ploeg voor het herstel dat doorzet. En hij was vorige week ook alweer in de kerk. Dat is fijn. Hij is er nog niet helemaal, maar we zullen danken en bidden. En ook een goede uitslag voor Henk Bijl, die aan zijn prostaat is behandeld en daar onlangs ook een zeer goede uitslag voor kreeg. Beide broeders die willen ook langs deze weg laten weten dat ze erg blij zijn met de kaarten en al het meeleven van jullie. Dus dat geef ik graag door. En verder zullen we met het oog op onze collecte ook bidden voor het opbouwwerk, het gemeenteopbouwwerk in Nkutu, een district in Zuid-Afrika. Natuurlijk ook verbonden met dat grote nieuws van deze week, het overlijden van Nelson Mandela. Waar allerlei reacties ook op komen, hoe zal het nou verder gaan met dat land. Laten we het bij God brengen en bidden om vrede en stabiliteit voor Zuid-Afrika. Laten we samen danken en bidden. Heer in de hemel, Vader, laat uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen, uw rijk van recht en van vrede en uw wil worden gedaan voor deze wereld, voor uw mensheid, waar zoveel mensen worden vertrapt en onrecht meemaken, monddood worden gemaakt. Dat gebeurt in hele heftige situaties in andere landen, in oorlog en crisis. Dat kan ook zomaar gebeuren in ons leven, op het web of op de werkvloer. Heer, laat uw rijk komen. Laat Jezus komen om het goed te maken, Heer. En tegelijk bidden we dat u nu al werkt, ook in en door ons heen. Om vandaag en morgen te hongeren en te dorsten naar gerechtigheid. En wilt u ons verzadigen en daar nu al iets van laten proeven? We bidden voor elkaar, Vader. We bidden voor onze zuster Ali Pelgrim. Om uw vrede die alle verstand te boven gaat. Dat ze op het moment dat het goed is, in vrede bij u thuis mag komen. Wij gedenken met dankbaarheid de vader van Lilian Spijkerman. Voor wie hij is geweest, voor de familie. Dat hij in vertrouwen op u dit leven mocht verlaten. En om troost voor zijn vrouw, voor Lilian en de familie. We bidden voor de familie Schelen. Nu Ali is gevallen en zoveel pijn heeft en geopereerd moet worden. Heer, wilt u voor haar zorgen en haar man en de hele familie. En geef dat het weer beter mag gaan. We bidden voor de familie Slot. Voor Hans en Wietske, wat komt er veel op hen af? Heer, wilt u voor hun gezondheid zorgen? Wilt u geven dat Wietske mag herstellen, dat er een behandeling mag zijn voor haar pijnklachten, voor de heup? En wilt u ook het leven van Hans dragen, Heer, als hij hartproblemen heeft waar hij aan behandeld moet worden? Heer, wees erbij. Geef u vrede en troost. En wilt u ook bij de vader van Hans en Henk Slot zijn, dat op leeftijd is en zijn heup heeft gebroken, wat een zorg allemaal. Wilt u ook daar met uw vrede dichtbij zijn, Heer? Dank u wel dat Duart van der Ploeg en Henk Bijl mogen herstellen. Beiden kregen ze in de afgelopen periode een ingreep wegen ziekte. Dank u dat het beter gaat. Maar ze zijn er nog niet. Wilt u ook het verdere herstel alsjeblieft in uw handen houden, Heer, en zegenen. Heer, we bidden voor deze wereld. We mogen straks onze gaven geven voor het werk in Zuid-Afrika. Dank u voor de gemeentes daar, voor het opbouwwerk dat daar gebeurt door lokale voorgangers en ook door de zendingspredikant, dominee Baron. Het is zo kwetsbaar. Soms horen we over een stap vooruit, maar dan lijkt het ook weer een stap achteruit te gaan. Maar Heer, u ziet het totaalplaatje. En wilt u het zegenen? Heer, we gedenken wereldwijd deze week Nelson Mandela, iemand door wie u heeft gewerkt. En ook een stukje van recht en gerechtigheid hebt laten zien. Dank u wel daarvoor. Je zegen Zuid-Afrika alstublieft. Zegen ook ons land. Dank u wel dat er bij ons zoveel mensen zijn die zich ook echt inspannen op het niveau van wetgeving en de politie, de veiligheidsdiensten om ons land rechtvaardig te maken en te houden. Je zegen onze overheid. Dank u wel voor haar. Zegen de vreemdelingen in ons land. Wilt u bij al het ingewikkelde wat erover te zeggen valt, geven dat er niemand wordt vertrapt in ons land? Dat er een veilige plek zal zijn voor ieder die dat nodig heeft? Dat vragen we u, Heer. En we danken u dat we het mogen bidden in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. We mogen nu onze gaven geven voor oogondersteuning van de ontwikkeling van de gemeentes in andere landen, Zuid-Afrika. Daarna zal ik de leefregel lezen en zingen we als slotlied, lied 65. Heer, ik prijs uw grote naam. als regel voor ons leven. Dan wil ik de gelukwens lezen die Jezus uitspreekt over zijn volgelingen. Matthäus 5. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. We zingen lied 65. Als gezegende mensen op weg gaan. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie vrede. kijken of ik een geluid heb. Ja, geweldig. Hartelijk welkom bij het tweede deel van deze catechesezondag. We horen nog wat gezellige geroezemoes van de koffiegangers op de achtergrond. Vandaag de zondag van de lastige onderwerpen. Ik heb het in mijn jeugdige enthousiasme aangedurfd om en het vanochtend te hebben over Tamar en vervolgens ook nog even de maagdelijke geboorte erachteraan te bespreken. Maar het zijn wel hele mooie onderwerpen, misschien wel juist omdat het zo lastig is, want lastige vragen zitten vaak heel dicht bij onze eigen vragen, onze diepste vragen. Wat ik vandaag wil doen in dit catechese-blok is eerst even heel kort schetsen waar hebben we het eigenlijk over. Als we het hebben over de geboorte van Jezus uit de maag Maria. Ik heb als ondertitel eronder gezet struikelblok of stimulans voor het geloof. Eerst even een korte schets van waar we het over hebben. Vervolgens een bespreekronde en op basis van de feedback de vorige keer gaan we niet in groepjes uiteen, maar doen we het gewoon in de grote groep. Ik zie Tony al enthousiast worden. Misschien is het wel handig als er zo'n een draagbare microfoon beschikbaar is. Dan kunnen we het goed horen, ook de mensen thuis. Maar dat komt straks, het is nog niet meteen nodig. Daarna zal ik weer een blokje informatie doen en dan eindigen we ook weer met een blokje bespreking. Goed, geboren uit de maagd. Waar hebben we het dan over? Nou, te beginnen de tekst uit de 12 artikelen van ons geloof. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dat is wat de kerk beleidt. In ieder geval al in de tweede eeuw zo werd verwoord. En dat komt terug uit de geboortegeschiedenis in Matthäus en in Lucas. We lezen de teksten. Matthäus 1 vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat ze samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Matthäus 1 vers 20, iets verderop. De engel zegt tegen Jozef, die het nieuws heeft gehoord, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En dan de conclusie van Matthäus, die uit de profeet Jesaja dan zegt, dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is, door de profeet, toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Dat is Matthäus. Er is nog één andere plek waar dit voorkomt, dat is in Lucas, met net andere woorden. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn dat ik zwanger raak, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? De engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Samengevat, Maria's zwangerschap is dus niet ontstaan langs de normale biologische weg door gemeenschap met een man, Jozef, of een andere man. De woorden die gebruikt worden is dat de conceptie ontstaan is uit de Heilige Geest, of Lucas, de schaduw van de Allerhoogste. En die woordkeus die laat duidelijk doorschemeren dat de evangelieschrijvers het misverstand uit de weg zijn gegaan. Alsof, zoals in de godenverhalen en de mythen van de volken rondom Israël gebeurt, dat een god zich in fysieke vorm vermengt met het mensengeslacht. Dat is niet aan de hand. Het is echt een andere categorie. God neemt niet de rol van een aardse vader over, maar dit is iets anders. In een oude vorm van de geloofsbelijdenis stond Jezus is geboren uit de Heilige Geest en Maria. En dat hebben ze maar even aangepast, omdat dat zou toch wel heel dicht daarbij komen van zo'n misverstand. Van dat, alsof de Heilige Geest dan de mannelijke rol zou spelen. Dat is niet bedoeld. Nou, en nu weten we ongeveer waar we het ook alweer over hadden. Waar ik nu wel benieuwd naar ben, is welke bedenkingen er leven bij ons en of bij mensen die bijvoorbeeld buiten de kerk of een kerkelijk verleden hebben en denken, ja, wat moeten we hiermee? Dus ik ga ze opschrijven en nu kunnen we de microfoon wel gebruiken. Wie zou het spits af willen bijten en eens wat willen noemen over mogelijke bedenkingen bij dit geloofsartikel? Hebben we al geluid, Stijn? Dankjewel. Wie mag ik de microfoon geven?
Niet de microfoon. Het kan niet.
Het kan niet. Tonnie zegt het kan niet. Wat bedoel je met het kan niet, Tonnie? Wordt gevraagd. Zoals wel gezegd wordt van waar heeft Jezus dan zijn eigen chromosoom vandaan? Ik zijn eigen chromosoom, waar komt het eigen chromosoom dan vandaan? Dat kan helemaal niet. Biologisch. Helder? Ja. Dat is gewoon lastig. Valt niet uit te leggen. Heeft iemand nog mogelijke bedenkingen? Of bedenkingen van een ander in een andere sfeer?
Ja, het is zo onloofwaardig dat je denkt dat de twee verhalen al bedacht zijn.
Harry zegt, het is zo ongeloofwaardig, het zal wel bedacht zijn. En is dat een bedenking die je zelf hebt of die je kunt voorstellen bij een ander?
Ik kan het in ieder geval voorstellen bij een ander.
Ja, goed. Ja. Ongeloofwaardig. Je zou ook kunnen zeggen, het is misschien wel een struikelblok, zoals ik aan het begin ook zei, een struikelblok voor het geloof. Je moet al zoveel wonderlijke dingen geloven. En dan ook nog een maagdelijke geboorte.
Omdat er al zoveel ongeloofwaardige dingen zijn, deze kan er ook nog wel bij.
Hij kan er nog wel bij. Bedankt voor deze toevoeging. Hij kan er nog wel bij. Ja?
Dus dan blijft er eigenlijk alleen maar meer over vertrouwen.
Nou, ja. Mooi, ja. Bedankt.
Ik vind het zo moeilijk om uit te leggen aan mensen die niet bij een kerk of niet geloven, vind ik dit zo moeilijk uit te leggen.
En ben je het ook wel eens tegengekomen dat mensen... Ja. Ben je het ook wel eens tegengekomen dat mensen daar echt mee kwamen zo van, oké, dat kan niet.
Ik heb wel een vraagje aan Truus. Je zegt, dan kan je niet leven. Wat bedoel je daarmee?
Als je dat vertrouwen niet in jezelf weer steeds weer wakker... bij jezelf bedenkt van... Ik wil geloven. Ik wil het vertrouwen. Maar je komt wel steeds met vraagtekens.
Mm-hmm.
Maar dan, ja, dan bid ik maar weer van... help me dat vertrouwen weer in me te krijgen. En dat ik... ook dit erbij.
Ja. Dus wel de vraagtekens. Die zijn er gewoon wel. Ja. Ik noteer nog even als toevoeging bij het ongeloofwaardig. Moeilijk uitleggen. Ik moet eigenlijk aan te leggen, maar dat is te veel letters. Moeilijk uit te leggen. Kunnen we deze ronde afsluiten, want we komen er nog op terug. Ja, Christine.
Ik denk dat voor ons die in God geloof,
mm-hmm.
is die vraag niet van nu, maar van toen. Want nu geloven wij gewoon dat God bestaat en hij is boven alles en hij doet dingen dat wij niet kunnen begrijpen. Maar wij geloven toch, omdat wij gehoorzaam moeten zijn aan het woord van God, de Bijbel, mm-hmm. die vraag, denk ik, dat het niet meer een vraag van nu, maar wat wij vroeger, voordat wij de God van God leerden kennen, hebben gehad. Nu geloven wij gewoon, het is zo, hij is door de macht geboren, omdat wij in God geloven. Maar als we nu die vraag nog hebben, hebben we nog meer wat te doen aan ons geloof.
Dat is duidelijk. Het geloven betekent dat je probeert je over die vragen heen te zetten eigenlijk. Van ja, die vragen die sluit ik af, want ik wil het geloven. Ja, ook aansluiting bij Truus eigenlijk, denk ik. Ja, bedankt. Kees, en dan ja, Kees.
Ik heb eigenlijk een vraag, want ik kom bij dit thema ook vaak niet verder dan het biologisch niet kunnen. Maar ik kan me voorstellen dat de theologie zelf ook haar bedenkingen heeft. CQ heeft gehad, maar zeker ook heeft tegen de maagdelijke geboorte. Dat is eigenlijk dus een vraag die ik aan jou heb. Misschien dat jij iets kan toevoegen vanuit de theologie rondom bedenkingen.
Bedankt. Ik denk dat ik nog ongeveer 23 plaatjes heb op de beamer, dus er wordt in voorzien. Ja. Bedankt, dat is mooi inderdaad geframed.
Ja, nog een bedenking, ook naar aanleiding van de preek van vanochtend. Maria die liep het grote risico gewoon gestenigd te worden. Ze was hoer, ze was zwanger en verder einde oefening.
Een risicovolle operatie. Ja, en zoals ik straks ook nog even wil aanstippen. Een heel makkelijk mikpunt van spot al heel vroeg in de polemiek tussen Joden en Christenen werd gezegd. Ja. Die Maria werd natuurlijk gewoon zwanger door een Romeinse soldaat die voorbij trok. En wat nou verhalen over een maagdelijke geboorte. Dus het is inderdaad een moeilijk uit te leggen. En Maria kwetsbaar neergezet. Nou, bedankt voor jullie meedenken. Op het vlak van bedenkingen. Wat ik nu wil doen is een aantal bedenkingen die in de eeuwen gegeven zijn. En dat gaat dus al terug tot de eerste eeuw op een rij zetten. En daar heb ik een paar vaktermen genoemd. Die ik ook vertaald heb in concrete vragen. De exegetische vraag, staat het nou al echt in de Bijbel? Een theologische vraag, werkt God zo? Dus dat is een antwoord op Kees. De ethische vraag, wat betekent dit voor hoe wij leven als volgelingen van Jezus? En apologetisch, kan ik dit wel uitleggen aan mijn buurvrouw? Ik neem ze door met u. Staat het eigenlijk wel in de Bijbel? Wordt Maria nou echt een maag genoemd of is het jonge vrouw? Het Jesaja citaat in Matthäus 1... dan zegt Matthäus van, dit is een vervulling van de profetie, zie, de maagd zal zwanger worden. Jesaja 7 vers 14. Nieuwere vertalingen van Jesaja 7 zeggen, ja, de jonkvrouw of het jonge meisje zal zwanger worden. Het Hebreeuwse woord betula is nou niet per se aanduiding van een biologische maagd, meer zo de dienstmaagd, het dienstmeisje. Dus is dat nou wel zo hard? Dat daar nou bedoeld wordt dat het een biologische maagd is. Het totaalplaatje in de Bijbel, alleen Matthäus 1, Lucas 1. Paulus die heeft het er heel misschien heel impliciet over, maar niet zo heel nadrukkelijk. Het staat niet in de rest van het Nieuwe Testament. Dus nou, van daaruit zijn wel vraagtekens gezet bij dit stukje uit de geloofsbelijdenis. Andere vragen, theologische vlak. Werkt God nou wel echt zo? Grijpt God op zo'n wonderlijke manier in natuurlijke processen? Ja, Roelie? Precies. Dat is, God zegt bij de doop, dit is mijn zoon. En wat dan wordt gezegd door mensen die het hier mee eens zijn, die zeggen dan, nou, dat moet je opvatten als een adoptie. Dus Jezus was gewoon mens van Maria Jozef, maar zoals in die tijd gebeurde, kon een vorst een slaaf bijvoorbeeld adopteren en dan tot zijn troonopvolger verheffen. En dan moet je de doop zien als inderdaad een goddelijke manier van zeggen van, deze gewone mens adopteer ik. Dus dat wordt wel gezegd, ook omdat heel veel dingen bij de geboorte van Jezus, de engel, de aankondiging, dat gebeurt in het Oude Testament ook. Sarah die op hoge leeftijd zwanger wordt. Maar dit, dat kom je verder nergens tegen. Wel wonderlijke geboortes, maar dan vooral toch via de biologische weg. Het andere punt, en dat vind ik zelf, dat raakt mij meer. Als Jezus geen aardse vader heeft, is hij dan wel echt mens geworden? En verbindt God zich dan wel echt met ons? Dat is wat met name in de moderne theologie wordt gezegd. Staat hiermee de echte menselijkheid van Jezus niet toch op de tocht? Is het toch niet een soort van mens die boven ons zweeft? Wel uit de maagd, maar toch een beetje anders. Ik wil er zo nog even op terugkomen. Ik beperk me nu even tot het signaleren van de vragen. Dan, welke gevolgen zijn er voor ons leven? Moeten we even een zijstap maken. In de kerkgeschiedenis al vroeg werd de leer van de erfzonde ontwikkeld. De gedachte dat wij van geboorte af aan in zonde ontvangen en geboren zijn. Nou, er zijn mensen over na gaan denken. En hoe werkt dat dan? Hoe komt dan de zonde van mijn vader en moeder op mij terecht? Nou, in de theologiegeschiedenis, bijvoorbeeld bij Augustinus, werd gezegd dat zit hem dus in het seksuele. Zoals leven ontstaat door dat een zaadcel bij een eicel komt, zo is er eigenlijk een soort van implanting van de zonde bij de conceptie. Dat is een idee, daar kun je mee eens zijn of niet, maar dat is wel een heel idee wat heel breed is geaccepteerd en eigenlijk ook achter onze catechismus zit bijvoorbeeld. En dus de volgende stap is dan, Jezus is zonder zonde geboren, Hebreeën 4, hij is in alles aan ons gelijk geworden, uitgenomen de zonde, dus zonder seksualiteit. Want anders dan zou dus de zonde van Jozef zijn overgeplant. Nou, dit is een soort verklarend verhaal bij de maagdelijke geboorte, dat nogal invloedrijk is. En wat een risico heeft, en daarom noem ik hem hier, namelijk dat je of huwelijk en seksualiteit gaat onderwaarderen. Zo van, je hebt hier het stukje van Jezus en zijn redding. En dat gebeurde dus niet op het seksuele vlak. Dus het seksuele is lager. Vandaar dat in, heel breed in de kerkgeschiedenis ook het idee van celibaat als een hogere vorm is opgekomen. En nou goed, huwelijk, seksualiteit zijn wel nodig, want het mensengeslacht moet blijven voortbestaan. Maar dat is toch eigenlijk plan B. Of een ander risico, en dat is denk ik wat reëler voor ons vandaag de dag, is dat het twee stukjes worden. Je hebt het stukje van Jezus geloven, zijn heil, en je hebt het stukje van seksualiteit, en dat staat dan een beetje los van je geloofsleven. Daar. Die lijn is er niet echt. Dus dat is aangedragen als een bezwaar tegen de maagdelijke geboorte. Dat hele gedoe over maagdelijkheid. Staat dat niet in de weg dat wij op een positieve manier de seksualiteit aanvaarden als een geschenk van God? En dan kan ik het uitleggen aan mijn buurvrouw, mijn buurman, dat is het laatste punt, de apologetiek. Nou, het punt dat ik al noemde, het biologische bezwaar, hoe komt Jezus aan zijn eigen chromosoom? Kan toch helemaal niet? Is het geen vrome legende of mythevorming? Zoals er vergelijkbare verhalen waren bij andere godsdiensten. Hebben we dit nou echt nodig om te geloven? Een bezwaar wat al sinds de eerste eeuw opkomt, is de kerk verdoezeld hoe het echt zat. In de Romeinse geschriften wordt zelfs de naam van Pantera genoemd. De naam van die Romeinse soldaat die dan de echte vader van Jezus zou zijn geweest. Dat is een hele invloedrijke traditie geworden. Jezus de zoon van Pantera. En tegenwoordig komt hij ook terug in de vraag van waarom doet de kerk nou zo moeilijk over Jezus en seksualiteit? Dan Brown, de Da Vinci Code, Jezus was toch gewoon getrouwd, de kerk die stopt dat weg, wat een gedoe. Waarom wordt dan ook zo moeilijk gedaan over het begin van Jezus leven, is toch niet geloofwaardig? Dus dit zijn bezwaren die naar voren komen. En nog eens even terug naar die vraag van net. We hebben verschillende bezwaren genoemd. Wat weegt nou het zwaarst voor ons? En dan ga ik gewoon weer even de zaal in kijken. Wat is voor ons nou een zwaarwegend probleem? Staat het er echt? Is God zo? Theologisch. Welke impact heeft dit voor ons leven? Kan ik het uitleggen? Wie zou daarop willen reageren? Zo van, wat is nou voor ons echt iets waar wij ook zelf ongemakkelijk van worden? Wat ons raakt? Dus dat is het wat ik hier bij rechts onderin, is God nou wel echt zo? En ja, dat raakt. Oké? Okay. Roept dat herkenning op? Ik zie wat mensen knikken. Zijn er mensen die zeggen, nou, voor mij is een ander stukje echt een vraag? Kan ik het uitleggen? Hè? Ja. Precies. Ja. Microfoon. Ja, dat is terecht, want alsjeblieft, Hans. Ja, het is voor ons hier, maar ook voor de mensen die thuis meeluisteren, is het gewoon prettig. Tony zei net van, ik wil het gewoon van ganse harte geloven, maar uitleggen is lastig. En Roelie?
Nou, het uitleggen is erg lastig, maar in het vervolg van het evangelie komt dat duidelijk naar voren. En ook in wat Paulus allemaal schrijft, dat het anders is, dat Jezus ook anders is als een gewoon mens.
Ja, dus vanuit de belijdenis in het evangelie en zeker in de brieven van Jezus is de Zoon van God, kun je terugkijken en denken van, het valt allemaal op zijn plek. Ja. Mooi.
Als God nou wil dat alle mensen gered worden en in hem geloven, waarom kiest hij dan zulke ongeloofwaardige wegen die het juist zo moeilijk maken voor mensen om het aan te nemen?
Dus nog een keer met kracht onderstreept, kan ik het uitleggen? Apologetisch en nog missionair ook. En voor jezelf, ja. Precies. Nog anderen die denken van, nou wil ik echt nog even aanhaken. Of ja.
Ja, ik heb hier op zich eigenlijk geen moeite mee. Als God om de wereld te redden zich zo vernedert dat hij zelf mens wordt, ja, zijn zoon, hij zelf dus eigenlijk, dat het dan niet allemaal via biologische wegen allemaal klopt. Ja, net wat Geerse ook al zei, er gebeuren zo verschrikkelijk veel wonderen. Groeit er nou een blaadje aan een boom en weet ik wat allemaal. Hoe wordt de mens zelf geboren? Dat zijn toch zulke grote wonderen. Dan kan dit er toch weer een ook wel bij. Ik heb daar helemaal geen moeite mee.
Mooi, mooi. Fijn. Ik dit roept herkenning op. Ik zie mensen in beweging komen en klikken van, nou, zo zit ik er ook in. Fijn.
Geloof is niet alleen een stellig weten en kennen en zo. Maar er staat bij dat we in de eerste plaats geloof moeten hebben. En het lijkt mij zo moeilijk om aan iemand die niet gelooft, dat je dus duidelijk weet, dat kun je allemaal wel zeggen, maar daar geloof ik niks van. Heeft het dan wel zin dat je dan doorgaat? Dat heb ik soms wel eens. Dat je mensen soms echt duidelijk laten zien, ja, dat kun jij allemaal wel zeggen, maar daar geloof ik dus echt niks van. Dus als je niet wil geloven dat God zo machtig is, dan heeft het volgens mij geen zin om er met een ander over te praten.
Ja.
Terwijl het wel moet.
Mooi, het vaste vertrouwen van de kat, ja.
Wij hoorden vanmorgen over de Heilige Geest waar José en Pieter zo in geloven. En die speelt toch een heel grote rol in geloven. Ook bij persoonlijk mensen.
Ja. Dus eigenlijk inderdaad de kracht van de Heilige Geest niet onderschatten. Mooi. Kees.
Dankjewel, Hans. Ja, ik vroeg me eigenlijk af wat je daarmee bedoelde. Wat weegt het zwaarst? Bedoel je daarmee het zwaarst in de bedenkingen of het zwaarst in de overtuiging dat het echt waar is? Daar worstelde ik mee met die vraag. Ik vatte jouw vraag op als de overtuiging dat het echt waar is.
Ik zat zelf nog in de bedenkingensfeer op het punt om naar de overtuiging over te stappen, maar
okay, goed.
Als jouw vraag...
Nee, dan wacht ik er gewoon op.
Zal ik de stap verder zetten? Kijk ook even op de klok. Waarom zouden we het wel geloven? Het is een Bijbelse lijn. Het staat er gewoon echt, ook als we bedenken van, nou, misschien bedoelde Jesaja wel dat het een jong meisje is, maar het staat er gewoon echt. Maria zegt, hoe kan het nou? Ik heb nog geen omgang gehad met Jozef. Daar zit geen woord Spaans bij. Het staat er sober, met respect voor het geheim, zonder al te veel details, maar het staat er gewoon. Punt. En ook nog in twee evangeliën ook. Dus niet een hobby van Matthäus alleen, het staat er. En dit vind ik zelf een hele mooie. Het heeft ook diepe wortels in het Oude Testament. Ik heb eens een keer een preek gehouden over Exodus 40. En daar heb je dan het prachtige verhaal dat de tabernakel klaar is. Is helemaal af. Tabernakel symboliseert Gods aanwezigheid onder de mensen. God in ons midden. Immanuel. En dan komt de geest en die overschaduwt, staat er dan, en in de Griekse vertaling van het Oude Testament gebruikt hetzelfde woord als bij Maria, de geest overschaduwt de tabernakel. Dat is een heel symbolische, maar wel duidelijke aanwijzing. God is echt in ons midden. Niet fysiek tastbaar, het is een wolk, maar als je daar rondliep in het legerkamp van Israël, dan kon je weten, God overschaduwt ons bestaan. Hij is er echt op een zachte manier in een wolk. Dat is een prachtig beeld. En dan zie je Maria als representant van Israël wordt overschaduwd door de Heilige Geest. Ook een heel teer beeld. En daar ontstaat dus Immanuel uit. Dat God bij ons is. Nou, dat is een prachtige Bijbelse lijn. En ik denk dat je daarmee heel erg bij de kern uitkomt van wat die maagdelijke geboorte wil zeggen. Niet al te veel de biologische details, maar die verkondiging God met ons. En het past ook wel in de werkwijze van God. God is de schepper en maakt door Jezus een nieuw begin. Je zou kunnen zeggen, de hele Bijbel draait om de lijn van schepping naar herschepping. God de schepper, die gaat het nieuw maken. En door Jezus gaat er echt de belangrijkste wissel om. En God doet de oude schepping niet weg. Zo van, zoals je in het Oude Testament soms tegenkomt, zal ik het hele volk dan maar wegdoen? Nee, dat doet God niet. En ook bij de zondvloed niet. God pakt het eerste begin op. Hij pakt Maria op. Gewoon een mens, een dochter van Adam, de eerste Adam. Daar gaat hij mee verder. Geboren uit de maagd. En tegelijk maakt God echt een nieuw begin. Hij beschept echt iets nieuws. Zo wonderlijk als het was dat God uit stof X en Y chromosomen kon maken van Adam. Zo wonderlijk is het dat God een nieuwe schepping doet. Dus echt niet minder dan een nieuwe schepping. Als opnieuw de adem van God, de geest die over de wateren zweefde, nu over Maria komt en een nieuw leven schept. Hier maakt God echt een nieuw begin. En dat is prachtig, ook al snappen we het niet. Maar het is wel een doorgaande lijn. Waar Elke het net ook over had, van is God nou wel echt mens geworden als hij geen menselijke vader heeft? Dat is een reële vraag. En tegelijk wat de kerk hiermee wilde zeggen, was van meet af aan heel sterk juist de andere kant op gericht. Omdat in de tijd van het begin van het christendom mensen eigenlijk vooral bedachten, God, Jezus is een soort bovenmenselijk wezen. En eigenlijk de intentie van onze geloofsbelijdenis is vooral om juist te zeggen, maar hij is dus echt wel mens geworden. Echt uit het menselijke vlees genomen. Uit een echt menselijke moeder. Dus de nadruk ligt meer op de menselijkheid van Jezus in de geloofsbelijdenis dan op de maagdelijkheid van Maria. Die wat overdreven aandacht op de maagdelijkheid van Maria, die overdreven, daar kleur ik het al een beetje mee in, maar dat is echt iets van later datum. Dus wat ermee gezegd te worden is vooral, Jezus is echt mens geworden. Het is een echt menselijke moeder. En zo komen we dat ook tegen in de catechismus. De eeuwige Zoon van God, die echt een eeuwig God is en blijft, heeft door de werking van de Heilige Geest echt een menselijke natuur aangenomen. Uit het vlees en het bloed, dus heel fysiek, van de maagd Maria. Om zo het ware zaad van David te zijn. Zijn broeders in alles gelijk, maar zonder de zonde. Daarmee blijft het natuurlijk altijd een wonder van hoe God nou echt indaalt in ons bestaan. Maar dit is wel de intentie van hij is echt mens geworden. Welke gevolgen voor het leven? Nou, volgens mij zegt de belijdenis van de maagdelijke geboorte eigenlijk bar weinig over huwelijk en seksualiteit. Ik denk dat het gewoon niet klopt dat je zegt, Jezus is geboren zonder zonde, dus zonder seksualiteit. Het had best gekund dat God ervoor gekozen had om gewoon uit een normaal huwelijk van Jozef en Maria de redder geboren te laten worden. Want de seksualiteit als zodanig staat dat niet in de weg. En dus geloven wij ook niet dat Maria semper virgo altijd maagd is gebleven. Maar dat ze gewoon moeder is geworden. Het zegt dus weinig over ons huwelijksleven. Wat mij betreft. Het biedt juist ruimte om daar positief in te staan en positief te aanvaarden. Kan ik dit uitleggen? Dat is natuurlijk eigenlijk de hamvraag waar we al veel over gezegd hebben. En eigenlijk het belangrijkste is denk ik toch in heel veel dingen relatie, geloof, vertrouwen gaat voor het begrijpen. Zoals in de oude kerk gezegd werd van het geloof zoekt het begrip. Geloof zoekt het te begrijpen. Je begint niet met begrijpen en gaat dan eens vertrouwen, maar het werkt altijd andersom. Dus we vertrouwen dat God werkelijk naar ons toegekomen is. En in dat vertrouwen willen we ook proberen er iets van te snappen. En dan kom je al snel op het punt, ik snap het niet meer, maar nou ja, zo dus kan ik het uitleggen. Natuurlijk is het wel goed om nog even bij de apologetiek te blijven. Om wat argumenten te bespreken. Nou, dit hebben we al gehad. We begrijpen het niet, we kunnen het niet uitleggen. Net zo min als we de chromosomen van Adam kunnen begrijpen. Dit is nogal een aardige. De historiciteit ervan valt niet te bewijzen. Maar wel een beetje aannemelijk te maken. zeg maar, de Bijbelkritiek zegt van ja, dit is natuurlijk gewoon een fantasieverhaal van Matthäus of Lucas geweest. Er is helemaal geen publicitair belang bij, want ze wisten op het moment dat Matthäus zijn evangelie opschreef, wist hij al dat de Joden hun roddels hadden over de bedenkelijke status van Maria en wat ze met een Romeinse soldaat dan wel zou hebben gedaan. Dus het was helemaal niet handig om het dan ook op te schrijven. Ze hadden veel beter gewoon niks op kunnen schrijven. En toch, twee evangeliën die beide met terughoudendheid, maar toch wel heel duidelijk zeggen, maar het is echt uiteindelijk door de Heilige Geest. En een ander argument, aansluitend bij vanochtend, is dat de Bijbel altijd zo opvallend openhartig is over mensen die misstappen begaan. En notabene Matthäus, die kiest vier van die vrouwen waar iets mee was uit in zijn selectie van voorouders van Jezus, in Matthäus 1. Rahab wordt genoemd, Tamar. Nou, van die verhalen waar ik denk, nou, hoe moet ik dit aan de kinderen uitleggen? Maar Maria, wat zou er nou mis zijn geweest? Het zou helemaal niet gek zijn geweest als er over Maria ook zoiets werd verteld. Bijvoorbeeld dat ze voor het trouwen van Jozef zwanger raakte. Maar dat staat er niet. Dus dat is voor mij ook een signaal van, nou, er is iets bijzonders aan de hand geweest. Ik wil afsluiten met een paar mooie citaten van Bram van de Beek. Die in ieder geval verwoorden hoe ik erin sta. In zijn boek over Jezus Curios. God doet vreemde dingen. En daar hebben we maar rekening mee te houden. De maagdelijke geboorte lijkt ons te vreemd. Of we menen die krampachtig te moeten bewaken. Dat is een volstrekt andere houding dan die past bij het verbijsterende nieuws dat God opnieuw begint met mensen. Hij doet dat zo radicaal dat hij zelf uit een meisje gaat groeien. Het maakt ons nog eens helder duidelijk dat God zo vreemd is. Dus niet want het bestaan van God is nog vreemder dan de geboorte uit een maagd. En het kwam net ook al voorbij, hè? Zo van, ja, ik geloof dit wonder omdat ik in God geloof. En dat is iets vreemds, dat je gelooft in een God die er dus echt is en ook iets te doen heeft met ons leven hier en nu. Maar als je dat gelooft, ja, waarom zou ik dan ook niet geloven dat het zo is gegaan? Het bestaan van God is nog vreemder dan de geboorte uit de maagd. Ik heb nog een paar vragen, maar ik zie ook dat het bijna 12 uur is. Kees.
Vanuit de Bijbel.
Graag.
Een tekst die mijzelf toch altijd in dit verband, die mij zeer aanspreekt, is Filippenzen 2 over de gezindheid. En daar staat toch ook duidelijk rondom de herkomst van Christus. En hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van,